Welkom bij de Spekhoek podcast. Mijn naam is Leon Kempees en samen met Naomi Franke en Nina de Jonge ben ik de maker van de Spekhoek kaartenset. Een kaartenset waarin we 35 thema's die over licht en donker gaan behandelen, die voortkomen uit onze dagelijkse praktijk als systemisch coach en trainer. Tijdens de interviews ga ik in gesprek met verschillende gasten van diverse achtergronden over thema's die hun aan het hart gaan. Om op die manier een ander perspectief te bieden naast dat van ons en misschien wel naast dat van u. Ik wens u een fijne aflevering en voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij. Okay, welkom Hartini, welkom bij de Spekhoek podcast en we gaan het vandaag hebben over afstand en adoptie. Maar eerst aan jou Hartini, nogmaals welkom en zou je wat over jezelf willen vertellen?
Dankjewel Leon. Ja, over mijzelf iets vertellen. Mijn roepnaam is Hartini. Dat is misschien al meteen leuk om mee te beginnen. Omdat mijn roepnaam 20 jaar lang Dorien was. Mijn ouders, mijn Nederlandse ouders, die hebben mij die naam gegeven. Omdat zij dachten dat dat handiger voor mij zou zijn. Dat ik daar niet gepest mee zou worden. En zij hadden het idee dat ik met de naam Hartini wel gepest zou worden. Alleen heb ik jarenlang mij daar eigenlijk niet zo lang bij gevoeld. En op een gegeven moment durfde ik de knoop door te hakken. En heb ik van de een op de andere dag gezegd, vanaf nu laat ik mij Hartini noemen. Ik ben werkzaam als violist en als adoptietherapeut.
Oh, wauw. Oh, dat wist ik niet. De adoptietherapeut, dat wist ik.
Ja.
Dat wist ik niet. Oh, wat interessant. Wat mooi.
Ja, ja. Inderdaad. Ja.
Oké, okay. En dus je hebt hem al eigenlijk al ingeleid, maar het thema afstand en adoptie, wat maakte dat je zei van, hey, maar hierover wil ik wel vertellen? Of hierover wil ik wel delen hoe ik er naar kijk?
Ja, ik wilde heel graag over dit thema praten in de podcast, omdat ik op dit moment voornamelijk werkzaam ben als adoptietherapeut. En dit een steeds groter deel ook wordt van mijn leven, of is geworden eigenlijk. In de zin van dat er steeds meer aandacht ook voor is. Dus niet alleen in mijn leven, maar ook gewoon volgens mij in de maatschappij, zoals ik het meekrijg. Dat er steeds meer kennis over vrijkomt, dat steeds meer mensen daar een beter beeld van krijgen. Dus door onderzoek, maar ook door tv eigenlijk en kranten. En ja, heel veel geadopteerden kloppen bij me aan voor hulp. En ik vind het gewoon belangrijk dat er nog meer kennis de wereld in komt over adoptie. En daarom wilde ik er graag over praten in de podcast.
Ja, dat is interessant. En dus nu komen de mensen bij jou en een hele persoonlijke vraag misschien wel, maar heb jij zelf ook een zoektocht gehad als het gaat over jouw adoptie en hoe ga ik hiermee om?
Ja, mooie vraag. Ja. Ik heb natuurlijk een zoektocht gehad, zoals ieder mens sowieso natuurlijk zijn persoonlijke zoektocht heeft. En bij mij is dat eigenlijk begonnen bij dat een vriendinnetje heel jong al tegen mij zei van dat zijn niet jouw echte ouders, want zij zijn wit en jij bent bruin. En toen ben ik eigenlijk verhaal gaan halen bij mijn Nederlandse ouders. En ze hebben meteen open daarover verteld. En ze hadden een boek met foto's van de adoptie toen ze mij gingen ophalen in Jakarta. En nou, dan hebben ze het verhaal erover verteld. En ik nam het eigenlijk gewoon aan, want ik was een jaar of 5. En ja, daarna ging ik gewoon weer buiten spelen. Het was voor mij een van de verhalen die ze vertelden. Het was nog niet heel, heel aanwezig in mijn leven op dat moment. En later is mijn vader heel jong overleden. Toen ik 14 was, overleed hij plotseling aan een hartinfarct. En naast dat dat heel veel verdriet gaf, ben ik dan ook wel gaan nadenken over het feit dat ik dus geadopteerd was. En dat mijn biologische ouders misschien ook wel ziek konden zijn of jong zouden kunnen komen te overlijden. En toen ben ik eigenlijk met dat idee naar mijn biologische moeder gaan zoeken. Zo begon dus eigenlijk de zoektocht. Voor mezelf.
Ja. Ja, en als ik eens terugga naar dat eerste moment wat je vertelde van dat vriendinnetje, zei van hé, dat zijn niet jouw echte ouders, want zij zijn wit en jij bent bruin. Heb je nog een idee van wat dat met je deed? Of misschien wel van hoe keek jij eigenlijk naar jezelf?
Ja, het is eigenlijk best wel grappig, bijna. Omdat ik dus natuurlijk wel had gezien dat ik bruin was. En mijn ouders wit. Alleen mijn vader, die werd in de zomer altijd heel bruin. En daardoor dacht ik dus dat zij gewoon mijn ouders waren. Zoiets verzin je dan, hè, als kind.
Ja, nee, tuurlijk. Tuurlijk. Heel logisch ook natuurlijk om dat op die manier te bekijken. Of het misschien ook gewoon deels niet te zien. Ja. En je vertelt hier over een stuk over jouw zoektocht en hoe dat zo is begonnen. En als ik de trek naar jouw praktijk, naar jouw werk als adoptietherapeut is het. Waar komen mensen mee binnen? Is dat altijd zo van, hey, ik ben geadopteerd en ik wil nu onderzoeken hoe en wat? Of is dat ook op een andere manier?
Ja, heel veel verschillende dingen eigenlijk. De meeste komen wel bij mij, moet ik zeggen, met betrekking tot relaties, omdat ik dan ook als relatietherapeut werk en die link ook maak. En dan heb ik het over relaties in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen de liefdesrelatie, maar ook ouder-kind of als ze zelf al kinderen hebben, hè, die relatie met hun eigen kind. Of broers-zussenrelaties, vriendschappen, zelfs collega's. Dat daar frictie is of spanningsveld. En daar willen ze dan naar kijken of aan werken. Maar ook natuurlijk de relatie met zichzelf. Dat zijn toch wel de dingen waar de meeste cliënten bij mij in de praktijk voor komen.
Ja, en als we het hebben over relaties, en zeker in relatie tot adoptie, of het thema afstand en adoptie, ja, zijn daar nog specifieke dingen in die je daarin merkt wat anders is dan bijvoorbeeld als je iemand in je praktijk krijgt die niet geadopteerd is?
Ja, dat is wel een leuke vraag. Want ik heb ook inderdaad adolescenten die niet geadopteerd zijn. Maar er zijn heel veel parallellen tussen die cliënten en de cliënten die wel geadopteerd zijn. En ik denk dat dat komt doordat de andere cliënten ook te maken hebben met vroegkindelijk trauma. En dan hebben we het over scheiding, mishandeling, seksueel misbruik. Dus ook echt hevig vroegkindelijk trauma. Alleen is het verschil daarbij natuurlijk dat adoptie in een heel vroeg stadium is gebeurd. In ieder geval de scheiding, hè, tussen de geboortemoeder en het kind is natuurlijk een heel vroeg stadium gebeurd. En het is ook vaak zo dat de zwangerschap al stressvol was. Waardoor er dus ook nog in de prenatale fase een blauwdruk is gemaakt bij het kind, bij de baby. Die ervoor zorgt dat de volwassene later op een andere manier met de dingen omgaat dan iemand die zulk trauma niet heeft meegemaakt. Dus bij kinderen waar de ouders zijn gescheiden, hebben ze ook natuurlijk een periode gekend voor dat trauma. En dan hopen ze natuurlijk terug te kunnen keren naar hoe het toen was. En dat terug kunnen keren naar hoe het daarvoor was, dat is er natuurlijk bij adoptie niet. Omdat ze niet die bewuste herinnering hebben daaraan. Soms was dat er natuurlijk ook niet.
Nee, en wat voor effecten kan dat hebben? Dat je niet terug kunt naar dat moment daarvoor. En daadwerkelijk niet terug kunnen waarschijnlijk.
Ja, klopt. Ja. Ja, de effecten, de impact, hè, bedoel je, van adoptie op... Ja, die is enorm. Ik krijg cliënten met heel veel klachten en dan... klachten die lijken op burn-out bijvoorbeeld. Slecht kunnen slapen, buikpijn, rugpijn, benauwdheid, huidproblematiek, hoofdpijn, nekklachten, schouderklachten. Dus heel veel ook fysiek, juist. Ja. En dat allemaal naast dus de relatieproblematiek. En daarom kijk ik ook op een holistische manier naar mijn cliënten en werken we ook heel lichaamsgericht. Dus we gaan kijken hoe kunnen zij zich weer veilig voelen bij zichzelf. En ondertussen zijn we ook aan het onderzoeken wie zij zelf zijn. Want daar zijn ze ook vaak naar op zoek, hè? Dus hun eigen identiteit leren kennen, omdat dat ook heel vaak achter een masker zit. Aangezien ze zich natuurlijk voortdurend hebben moeten aanpassen om in het gezin te kunnen blijven functioneren. Ik doe nu aanhalingstekens bij
Ja,
functioneren.
ja.
Ja, dus het is
Ja,
een heel complex.
ik had onlangs had ik een gesprek met ook een geadopteerde vrouw. En die zei van ja, aanpassen was noodzakelijk om te overleven.
Ja, klopt. Ja.
En mooi dat je noemt van holistisch. Het werken met het lijf en veel klachten op het lijf. Want dat hoor ik en zie ik zelf ook wel als ik werk met. Nou ja, zo nu en dan krijg ik ook mensen in mijn praktijk die geadopteerd zijn, of juist de adoptieouders in de praktijk. En daar hoor ik ook vaak over buikklachten, maagklachten. En dus echt zeg maar op het gestel van degene waar het over gaat. En is dat iets wat je veel ziet?
Ja, zeker. Heel veel. Ja. Ja, een mogelijke verklaring daarvan is dat hè, als de spijsvertering niet goed werkt, en ook daardoor kunnen ze dan huidproblemen krijgen, wat ik net al noemde. Een mogelijke verklaring is dat de nervus vagus eigenlijk niet goed meer werkt. Hè? Dat is dus de zenuw in ons zenuwstelsel die eigenlijk alle fysiologische processen reguleert. Want die zenuw zorgt voor de communicatie tussen de hersenen en onze organen. En vaak is het zo dat bij vroegkindelijke trauma daar een soort van verstoring, noem ik het maar even, heeft plaatsgevonden. Waardoor die dus niet meer goed functioneert. En dat kan er dan voor zorgen dat de spijsvertering dus in de war raakt.
Dankjewel. Wat mij ook nog even triggert in eigenlijk iets wat ik zelf net bijna zei, was zie jij en heb jij ook klanten die wel geadopteerd zijn, maar waar het niet gaat over interlandelijk? Dus dat het binnen Nederland is gebeurd?
Ah, op die manier. Even denken. Ik denk dat ik dat nog niet zo heel veel heb gehad.
Ik vraag het met name ook.
Ja. Yeah.
Ik heb op de achtergrond van een van mijn schermen heb ik hier de kaart nog ervoor staan. De kaart die ik jou net ook heb laten zien van afstand en adoptie. Hoe speelt de migratie en dus het verschil in landen, hoe speelt dat mee in zoals ik op jouw site zie staan, de zoektocht, de reis, maar dus ook de impact die het heeft op de geadopteerden?
Ja, een hele mooie vraag trouwens. En ik werk ook eigenlijk inderdaad voornamelijk met interlandelijk geadopteerden. Of mensen die dus wel landelijk zijn geadopteerd, maar dan DNA hebben vanuit een ander etniciteit. Ja, even denken. Hoe speelt dat een rol? Nou, als we kijken naar dieren. Als je dieren uit hun natuurlijke habitat haalt, dan komen ze meestal te overlijden. En eigenlijk zijn mensen blijkbaar zo sterk dat ze dus er alles aan doen om toch in leven te blijven. Tegen hun natuur in. En mensen zijn natuurlijk ook een soort van dieren, zo zie ik het maar. En dat vind ik al heel representatief voor hoe zwaar dat moet zijn voor een kind om dus te migreren en aan te moeten passen. En daarnaast, ja, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken ook naar dat een kind, een baby, die kan natuurlijk al de moedermelk onderscheiden, hè? Zijn eigen moedermelk van dat van andere moedermelken en ook de geur van de moeder zelf, de stem. Maar daar wil ik eigenlijk mee zeggen dat een mens van een andere etniciteit heeft ook al een specifiek andere geur. En dat kan dus een baby ook herkennen. Dus het kan heel verwarrend zijn voor een baby om ineens tussen een volk te zijn met allemaal geuren die heel vreemd ruiken voor hem of haar. En dat kan heel verwarrend zijn en ook traumatiserend.
Ja, want wat doet dat dan? Je hebt het nu over de baby. En wat doet dat dan met iemand die nu ondertussen volwassen is?
Ja, nou eigenlijk wat ik net noemde, wat ik eerder noemde, met die nervus vagus, die is natuurlijk verstoord geraakt door die traumatische ervaringen. En dat werkt nog steeds door, zie je vaak bij het volwassen leven, omdat dat allemaal heel onbewust is gebeurd en je daar dan de vinger niet op kan leggen. En veel mensen weten ook helemaal niet goed hoe dat allemaal werkt en wat er allemaal heeft plaatsgevonden tijdens trauma. Dus daardoor zijn ze dan zoekende en veel volwassenen gaan dan in de vermijding of verdoving om dat allemaal maar niet te hoeven voelen of te ervaren.
Ja, want ik lees op je site, daar schrijf je: in mijn sessies kijken we naar vraagstukken rond identiteit, verlies, loyaliteit, zoektocht, angst en overlevingsmechanismen. En ik kan me heel erg voorstellen natuurlijk, en natuurlijk ook wat ik gezien heb, maar dat op het gebied van identiteit, wie ben ik, maar ook waar hoor ik thuis, dat dat een heel groot vraagstuk is natuurlijk.
Ja, het is een enorm groot vraagstuk. Ja, ons oerbrein, wat we nog steeds hebben natuurlijk, vanuit de oertijd, blijft gewoon altijd zoeken naar hoe kan ik niet buiten de groep vallen. En dat is voor een geadopteerde iets waar hij of zij meteen mee moet dealen. En de ervaring van een geadopteerde is dat hij al een keer buiten de groep is gevallen. Dus met die ervaring en hoe diegene daarmee omging, dat is wat diegene kent. En zo zal hij dus ook het steeds opnieuw gaan doen, omdat dat voor hem of haar werkte.
Ja, interessant wat je zegt. Dus dat blijft het herhalen op die manier.
Ja, ook al is dat dan op den duur misschien niet meer een handige manier.
En dan ben ik eigenlijk benieuwd naar je praktijk. Wat doe je dan? Of hoe ga je hiermee om? Of hoe leer je hiermee omgaan?
Ja, dus eigenlijk concreet, hè? Wat kun je daar dan zelf mee, na alle inzichten, zeg maar. Ja, ik vertel sowieso natuurlijk heel veel aan psycho-educatie, zodat ze dus de cliënten beter inzicht krijgen in hoe hun lijf werkt, hoe hun brein werkt. En dat is al verhelderend. En we werken dus inderdaad aan veilig voelen bij jezelf. We werken aan contact maken met het lijf, contact maken door ademoefeningen, heel erg het waarnemen van fysieke sensaties, maar ook als we langs een emotie komen. Hè, bijvoorbeeld komen ze binnen van, nou, ik heb dit of dat meegemaakt en ik werd enorm getriggerd. Dan gaan we dus terug naar de situatie en dan gaan we kijken van, hé, welke emoties kwamen naar voren? En dan echt voelen van, waar in je lijf voel je dat dan precies? En hoe manifesteert zich dat? En dan juist daar naartoe bewegen, omdat vanuit overleving veel geadopteerden gewend zijn om zich af te sluiten voor die gevoelens. Omdat dat werkte om te overleven.
Ja, precies. Dus het is al een kunst op zich om contact te maken, überhaupt met gevoel, met het lijf en met emoties. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen natuurlijk dat het is.
Zeker.
Ik zie dat natuurlijk in mijn dagelijkse praktijk, zie ik al dat sommige mensen het heel moeilijk vinden. En ik kan me voorstellen, want zo stel ik het me even voor, hè, afgesneden zijn van je natuur, dat dat dus ook op die manier doorwerkt met het contact met je lijf, met je gevoel. Dus is dat. Je noemt dat je met het lichaam werkt. En ik vraag me dan af van hoe maak je dan weer contact met je lijf? En specifiek met deze achtergrond natuurlijk.
Ja, eerst heel klein. Dus gewoon hele kleine fysieke oefeningen. Het kan al zijn beweging maken met de voeten. Of het tikken op je hand. En dan dat heel bewust voelen. Van waar tik ik nu precies? En hoe voelt dat? En tintelingen voelen. Of dat er iets, ja, een beweging in je lijf is. En of bijvoorbeeld het verschil tussen warm en koud. Dat kan al helpen om bij fysieke sensatie uit te komen. Waar ik dus ook mee werk is brainspotting. Dat is eigenlijk een vertakking of een aftakking of hoe je het noemen wil van EMDR. Ze hebben dus onderzoek gedaan naar de remslaap, hè, rapid eye movement. En dat je dan tijdens de remslaap dingen verwerkt, omdat die ogen dan heen en weer gaan. En met brainspotting vinden we dan met elkaar een oogpositie. En die is gerelateerd aan archieven in je brein, waar informatie zit over blokkades die je hebt. En de enige manier om die blokkades op te lossen of te verwerken is via het onbewuste brein. En daar kan je een ingang in krijgen via die oogpositie. Maar dan moet echt je neocortex uitgeschakeld zijn. Dus je gaat eigenlijk, ja, je kan het soort vergelijken met hypnose. Dus ik zet ze op die oogpositie en op den duur gaan vaak de ogen gesloten, omdat dat dan ja, ook heel vermoeiend is. Maar dan voelen ze gewoon dat ze hun ogen moeten sluiten. En dan gaan ze heel erg op de fysieke sensaties focussen. En die mogen ze dan volgen tijdens die sessie. En er wordt eigenlijk amper gesproken. Want iedere keer dat je weer gaat praten, gaat de neocortex weer aan. En dan ga je eigenlijk het proces weer verstoren van de verwerking.
Oh, dat is interessant. Ja, zo heb ik het nog niet uitgelegd gekregen. Mooi, dankjewel. En dus dit zou dus zo'n techniek kunnen zijn die je inzet tijdens een traject als mensen bij jou komen.
Ja, klopt. Ik doe wel verschillende dingen. En brainspotting is er dus één die heel specifiek gericht is op het verwerken van dingen die zijn gebeurd in de niet-talige periode. Waar je dus zo moeilijk woorden aan kan geven, wat natuurlijk heel typerend is voor adoptie. Dan is het heel fijn dat je dus ook bij zo'n sessie niet hoeft te praten.
Ja, precies. En het is interessant wat je zegt, de niet-talige periode. En die heeft een hele dubbele lading als het gaat over afstand en adoptie natuurlijk. Dus dat gaat enerzijds over het nog niet kunnen praten. En misschien in sommige gevallen ook natuurlijk nog niet bij machte zijn om de taal te spreken en te verstaan.
Ja, klopt.
Hoe heeft jouw eigen achtergrond, dus jouw adoptieachtergrond, brengt me bij een andere vraag, maar eerst mijn vraag afmaken. Dus jouw achtergrond, hoe heeft die bijgedragen aan hetgeen wat je nu doet? Dus zowel aan jouw werk nu, maar ook wat je al gedaan hebt.
Ja, leuk dat je die vraag stelt. want jij begon natuurlijk met hoe was jouw zoektocht? En toen had ik het eigenlijk over de concrete zoektocht en nog niet eens over ja, de typical adoptiezoektocht naar inner peace, bijvoorbeeld. Die ik wel gevonden heb, wat heel fijn is. Ik heb zelf heel veel systemische therapie gevolgd. En ook een lichaamsgericht dus. Die hebben mij allebei het meest geholpen. En daar komt nog bij dat ik als laatste ook Magic Truffles heb gedaan. Ik weet niet of je dat kent. En dat is ja, iets wat natuurlijk nog niet heel veel naar voren komt in de reguliere hulpverlening, maar waar wel steeds meer bekendheid over komt. En dat is natuurlijk ook weer iets waarbij je die neocortex uitschakelt en niet hoeft te praten over iets waar je niet bij kan, maar wat wel dingen naar voren brengt die in je lijf zijn opgeslagen en wat ook helpt om dingen te verwerken. Even kijken, wat was ook weer precies de vraag? Oh ja,
Ja,
hoe ik dan hierop uit was gekomen.
ja, precies.
Nou, wat ook is, dat voor mij was een enorm werkbare coping viool spelen. Dat heeft mij heel veel geholpen om alles te verwerken en te uiten. Precies over datgene waar ik dus niet over kon praten. En ik gebruik dus ook de muziek in mijn sessies. Dus dan doe ik muzikale interventies. En dat zijn dan, ja, kun je eigenlijk vergelijken met geleide meditatie, wat je dan normaal doet met je stem. Dat doe ik dan dus met een viool. En dan gaan ook de ogen dicht bij de cliënt. En dan komen ze ook in gebieden. Hè, dan raken ze ook in de alfa-stand met de hersenen. Waardoor ze dus ja, helemaal niet meer last hebben van hun gedachten. Maar een film aan zich voorbij zien trekken en ook dingen gaan verwerken. Dus ik heb ook cliënten die dan bijvoorbeeld ineens hun biologische moeder, zoals zij denken dat zij eruit ziet, voor zich ging. Zulke soort dingen komen voor, gebeuren er in de sessies.
Mooi.
En wat ik ook wel heb gemerkt is dat ik zelf dus als tiener al heel jong op zoek ging naar goede hulpverlening. En toen kwam ik eigenlijk in de reguliere hulpverlening terecht. En daar was het heel veel cognitief, heel veel praten. En ja, dat is nou precies wat niet echt zoden aan de dijk zet. Dus je kunt wel dingen delen. En je kunt inderdaad wel bepaalde inzichten krijgen op cognitief vlak. Alleen echt de diepte ingaan en daadwerkelijk het trauma verwerken, wat dus in je lijf werkt, wat in je lijf is opgeslagen. Ja, dat is gewoon niet. Dat merkte ik dat dat niet lukte. En dat hoorde ik ook veel om me heen bij andere geadopteerden. En vandaar dat ik eigenlijk dit pad ben opgegaan.
Ja, heel mooi. Mooi hoe je dat vertelt. En ook echt trouwens prachtig dat je muzikale interventies, zoals jij het noemt, inzet. Daar geloof ik echt heel erg in dat dat zo kan bijdragen. Niet alleen aan misschien aan de verwerking, maar ook door er geraakt door worden. Ik geloof je gelijk als je zegt van hè, dat werkt in de hersenen, maar ik denk dan ook aan de trilling die je in je lijf voelt. Dus die
Zeker.
activeert natuurlijk ook iets.
Ja,
Die
absoluut.
mag ook raken. En mooi dat het dus ook in die zin een expressievorm voor jou is geweest om tot uiting te komen. Dus dat ik me besef in wat wij nu met elkaar bespreken, dus dat taal of het niet hebben van taal, dat het zo'n groot onderdeel is. En dus vormen van expressie. En daar zie ik systemisch werken, daar zie ik lichaamswerken en wat allemaal nog meer, zie ik dat heel veel kan betekenen. Maar ook dus in de zin van muziek maken. En feitelijk, als ik kijk naar wat Naomi en ik hebben gedaan met de kaarten zetten, is het net zo goed expressie geven aan wat er in ons beweegt en wat er in ons leeft. Dus daar
Precies.
komt hij heel mooi samen eigenlijk.
Ja, heel mooi
Ja.
inderdaad. Ja, en leuk ook wat je zei over die trillingen. Want het is ook zo dat wij mensen van nature willen synchroniseren met onze omgeving. En dat hart gaat dus ook gaat mee, hè, in de, hoe noem je dat? Van de muziek, het tempo. Als je iets snels opzet, nou, dan merk je al, als je naar de sportschool gaat en hebben ze snelle muziek, dan ga je ook. Dan is het makkelijker om vol te houden met sporten. Maar het is dus ook zo dat je het andersom kan inzetten. Dus als je muziek van Bach, waarbij er 60 beats per minuut zijn, en dan gaat je hart ook automatisch naar beneden, je hartslag. Dus dan kun je daarvan ook tot rust komen.
Ja, mooi. Hey, en ik hoorde je net ook vertellen, dus als tiener heb je al de juiste hulpverlening gezocht of hè, proberen te zoeken. Betekent dat jouw dat jouw ouders daarin steunend waren?
Nou ja, ik begon natuurlijk met, of niet natuurlijk, maar ik begon met zoeken naar hulpverlening nadat mijn vader was overleden. Dus mijn moeder is daar inderdaad altijd steunend in geweest, zeker. Maar ik merkte wel dat zij zich erg machteloos voelde. Dat ze niet goed wist hoe of wat. Maar wat wel heel fijn was aan mijn moeder is dat ze mij, want ik had ook heel veel woede, dus ik schreeuwde ook vaak naar haar. En zij liet mij gewoon schreeuwen en dat was wel heel fijn. Omdat ik eigenlijk voordat mijn vader overleed, werd ik altijd onder de koude douche gezet als ik boos was. En dat was juist een soort anticonditionering voor mij, want daardoor kreeg ik het gevoel dat ik niet boos mocht zijn. Alleen bij haar was het zo dat ik dus, toen mijn vader weg was gevallen, dan liet ze mij gewoon schreeuwen. En dat was eigenlijk wel weer positief. Want dan nam ze het niet persoonlijk. Dan zag ze gewoon van, hé, er zit heel veel verdriet bij haar. En dit is dan voor haar de manier om dat te uiten. En ik ben dan toevallig de persoon op die plek die dat dan maar moet ontvangen.
Ja, en ook dat komt dus met de machteloosheid. Dus
Absoluut,
ja. Hey, en misschien hoorde je me net even een beetje twijfelen met toen ik zei je moeder. Ik ken ook geadopteerden die zeggen van hey, nee, dat zijn mijn adoptieouders, of dat is mijn adoptiemoeder en niet mijn moeder. Dus dat was even mijn twijfeling daarin.
Ja,
En dus dat
snap
is
ik.
voor mij soms ook nog een beetje zoeken als ik werk of in contact ben van, welke woorden moet ik bij wie gebruiken? Dus dat was van mij. En hoe is dat voor jou?
Ja, nou, voor mij persoonlijk is het zo dat ik mijn Nederlandse ouders mijn ouders noem. En soms zeg ik dus, zoals net, ter verduidelijking, mijn Nederlandse ouders. Maar ik gebruik niet vaak zelf het woord adoptieouders als ik het over mijn Nederlandse ouders heb. Ook alleen maar puur ter verduidelijking soms. Maar het is mooi dat je het aanhaalt, omdat ik het zelf wel ook vraag aan mijn cliënten. Omdat het voor de een zus is en voor de ander zo. En de een zegt geboortemoeder bij de oorspronkelijke moeder, de ander zegt biologische moeder. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, biologische moeder, dan moet ik denken aan de biologische groentewinkel. Dus dat vinden ze ook niet fijn. Ja, dus dat is heel verschillend. Sommige mensen noemen hun Nederlandse ouders bij de naam. Dat kan ook. Dus dat is inderdaad heel verschillend.
Ja. En krijg jij ook ouders of adoptieouders, maar net dus hoe je het noemt, krijg jij die ook in je praktijk?
Jazeker. Ja. Ik heb gesprekken met adoptieouders van cliënten die nog geen 18 zijn. En dat doe ik expres om de context beter in beeld te krijgen. Maar ik krijg ook ouders van tieners of adolescenten die ik helemaal niet in therapie heb. Maar dan willen ze gewoon zelf graag een gesprek om toch te kijken. Hoe ze met machteloosheid bijvoorbeeld om kunnen gaan. En ook wel uitleg over. Ja, dan stellen ze zelfs vragen over hoe dingen voor mij waren en hoe ik dan nu hier ben gekomen.
Ja, precies. Dus echt ter verduidelijking en misschien dus ook om het te proberen te snappen.
Ja, denk het wel. Ja.
Ja, want het is soms ook zo moeilijk te snappen natuurlijk.
Ja.
Dat is voor mij, dat vond ik al met het maken van dus de kaart van, oh jeetje, wat moet daar eigenlijk in? En voel ik mij daar niet helemaal bij machten bij om dat te verwoorden, om dat te verbeelden. Dus daarvoor hebben wij ook echt collega's en bevriende mensen hebben daarvoor gevraagd om dat voor ons te doen. Maar ik kan me voorstellen voor ouders, adoptieouders, dat het daar net zo goed speelt, dat je niet helemaal kan grijpen natuurlijk wat er gebeurt, wat er in een ander zich afspeelt, wat sowieso al moeilijk is.
Ja, zeker. Ja, ik hoorde laatst ook iemand, een adoptie-expert, vertellen dat heel veel adoptieouders eigenlijk dat doe ik weer aan, steeds vacature in een gezin hebben voor een kind. En dat ze daardoor bepaalde verwachtingen hebben. Ook al willen ze dat niet, je hebt verwachtingen als je een kind krijgt. Of als je een kind ontvangt, in dit geval. En dat het dan toch ja, altijd anders is dan die verwachtingen. En dat heel heftig, ja, vaak heel heftig blijkt te zijn.
Ja, het is alsof je solliciteert op een vacature waarvan je niet weet dat je erop solliciteert.
Dat ook, voor het
Ja.
kind. Ja,
Ja. Ja.
precies. Ja.
Als luisteraars, of dat nou mensen zijn die geadopteerd zijn, of mensen zijn die misschien zelf een kind hebben geadopteerd of dat van plan zijn om te doen. En die lopen tegen vragen aan, waar voor je gevoel van waar kunnen mensen beginnen met onderzoek? Of hè, dus, maar ook net zo goed, dus iemand die geadopteerd is, die tegen problemen aanloopt, of dat nou in relaties is, of op identiteitsniveau, of allemaal tegelijk. Wat zou jij zeggen?
Een brede vraag.
Ja, heel breed.
Ja,
En
ja.
misschien is die ook zo breed.
Waar kun je beginnen? Dat is ook mooi dat je vraagt waar kun je beginnen, want dat is ook precies het probleem of het ding bij geadopteerden dat hun begin niet er is of onduidelijk is. En dat aandurven kijken als geadopteerde, dat je je begin dus niet kent en dat je dat een plek durft te geven in je leven. Wat ik bijvoorbeeld doe met geadopteerde is samen rituelen bedenken voor het stukje rouw. Omdat dat natuurlijk bij rouw uitkomt. Ik noem het zelf gestokte rouw. De officiële term is gestolde rouw. Maar ik heb er gestokte rouw van gemaakt. Omdat het een soort shock is.
Ja,
dus
ja,
die
daar kan
rouw...
je helemaal, daar kan ik
Ja.
helemaal in mee. Ja, ja.
Ja, dus de rouw en daar vorm aan geven. Want daar is heel vaak geen vorm aan gegeven in het adoptiegezin. Want het adoptiegezin zit met een andere rouw. Namelijk dat ze geen kind konden krijgen. En vaak projecteren ze dat dan op het adoptiekind. Maar het adoptiekind kan dat helemaal niet dragen. Want die heeft zijn eigen rouw.
Ja, ja. Dus daar zijn het weer dus twee totaal verschillende werelden die samenkomen.
Ja, die ook eigenlijk clashen. En waar onbegrip is. Want daardoor kunnen adoptieouders vaak geen steun bieden in dat stuk rouw waar het adoptiekind mee zit. En ik begrijp ook dat adoptiekinderen, omdat ze nog zo klein zijn en in pijn verkeren, dat ze dat natuurlijk niet de ouders kunnen bieden, hè, om, om te voorzien in die vacature.
Ja.
Ja.
Ja, en dus het hele complexe, waar ik me steeds meer en meer van bewust word. Dus zeg maar de innerlijke dubbeling, dualiteit, maar misschien ook wel verscheurdheid, die is ook aan de buitenkant. Dus ook in het dagelijks leven met de buitenwereld. Ook als dat
Ja.
het gezin en in je ouders is.
Ja, enerzijds is het natuurlijk altijd het bij de groep willen horen. En anderzijds het niet kunnen. Omdat je weet, van als ik dat doe, de eerste keer dat ik dat deed, werd ik verstoten.
Ja, ja, ja. Ontzettend pijnlijk. En dus zo mooi hoe je dat zei. Aankijken dat je je begin niet kent. Ja. Misschien tot slot. Wat weet jij van je begin? Dus
Dat het,
misschien ook
ja.
wel, waar kom je vandaan?
Ja. En voor mij is dat ook een grote leegte. Ik ben dus illegaal geadopteerd. Dus eigenlijk wat er in mijn dossier staat, daar kan ik bijna van uitgaan dat dat niet klopt. De mensen van het tehuis waar mijn ouders mee hebben gehaald, hebben 7 jaar in de gevangenis gezeten in Indonesië. Vanwege illegale praktijken. En dan kun je denken aan babywisseling, ontvoering, acting mothers. Ja, eigenlijk alle narigheid die er binnen adoptie heeft plaatsgevonden. Dat heb ik dus een plek gegeven, dat ik illegaal ben geadopteerd. Maar ook dus dat ik daardoor helemaal een blanco begin heb. En dat dat een plek in mijn lijf heeft gekregen ook. Dat er dus een niet weten is. Weten dat er een niet weten is.
Ja. Daar word ik stil van.
Begrijp ik. Ik had overigens ook nog een gedicht. Alleen dat is heel lang. Dus ik dacht, misschien kunnen we alleen de eerste strofe en de laatste strofe doen.
Ja, ja.
Dat is geschreven door een dichter die eigenlijk 1 keer met mij had gesproken. En daarna heeft hij dat geschreven. En toen hebben we daar helemaal omheen uiteindelijk een theatervoorstelling gemaakt. Dat we voor COVID ook hebben uitgevoerd. Dat heette Een lege plek. En het gedicht heet Spiegel. Ik zal hem even, want hij staat op mijn telefoon. Dus ik ga hem hier even erbij
Ja,
pakken.
mooi, dankjewel. En misschien terwijl je dat doet, tenminste als dat lukt, twee dingen
Ja.
tegelijk. Als mensen jou willen vinden in de zin van contact met je willen komen, of je website, of dat nou voor het adoptietherapie is, of misschien wel je muziek, waar kunnen mensen je vinden?
Mijn site is www.hartini.nl. En ik ben verder ook heel actief op LinkedIn. Daar plaats ik vaak blogs of artikelen over adoptie, vroegkindelijk trauma, het brein, fysiologie, dat soort dingen. Daar kunnen mensen mee vinden. Ik heb geen muzieksite trouwens, maar je mag me ook altijd mailen als je iets met muziek wil. Ik geef geen les meer. Dat ben ik nu echt allemaal aan het afronden. Ik ben ook gepensioneerd van orkest. De praktijk groeit zo hard dat ik daar nu eigenlijk alle ruimte en aandacht aan wil geven.
Ja, en als mensen zeggen van, goh, maar die muziek, dat raakt me zo erg om zo'n interventie mee te maken, dan kunnen ze je mailen.
Dat kan gewoon via mijn site, inderdaad. Ja, zeker. Ja.
Dankjewel. Dankjewel.
Ik heb het licht inmiddels gevonden.
Yes. Zullen we dat dan tot slot doen?
Ja, dat is goed.
Is goed, dan bedank ik je nu alvast heel erg voor dit
Ja,
gesprek.
jij ook heel erg bedankt. Dat was een mooi gesprek, Leon.
Dankjewel.
Spiegel. Ik wil alleen je stem maar horen, die schreeuwde toen ik werd geboren en verloren ondersneeuwde in een toekomst zonder jou. Is er overeenkomst als ik snauw, huil, lach, zing, de dag verdring met muziek? Of was het stil toen ik ging? In doeken, een mand, een bed, langs de kant gezet, met zachte hand opgepakt en weggebracht, naar een land waar ik de geluiden niet ben en je stem niet meer herken. Ik wil alleen je ogen eens zien. Misschien dat een opslag de lach van herkenning vindt. Een kindsblik op een verjaardag. Is het dezelfde onrust die de lust tot leven kust? De wens dat ieder mens liefde is en ik mijn geliefde mis, die ik nooit heb gezien, maar voelt als de spiegeling van mijn aarde. De oude nieuweling die ervaarde dat je alleen naar thuis kunt gaan, waar je wieg heeft gestaan. Ik wil alleen maar voor de spiegel staan en dat ik dan net zo lang kijk om te zien of ik op je lijk.
Prachtig, echt heel erg mooi. Heel erg bedankt voor
Graag
dit
gedaan.
gedicht, maar vooral ook voor dit hele gesprek en voor je tijd.
Ja, jij ook. Bedankt.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is een productie van mezelf, Leon Kempees, en wordt mede mogelijk gemaakt door Indy Schout en Naomi Franke. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, stuur me dan gerust een e-mailtje, dat kan naar leon@indieschout.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.